We luisteren nu naar Gods heilig woord en wel uit Openbaringen 1 vers 9 tot en met 19. En daarna doen we belijdenis des geloofs met zondag 17 en zingen het vijfde vers van Psalm 145. Luisteren we nu eerbiedig naar Gods heilig woord en wel uit Openbaringen 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar was wit als witte wol gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen met u nadenken over de versen 17 en 18 van het gelezen schriftgedeelte. En daar lezen wij Gods heilig woord, onze tekst. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Onze tekstgemeente is echt bedoeld als een bemoediging. Ik moest denken tijdens de voorbereiding aan wijlen dominee P. Roos, die op 26 oktober 2021 overleed. Ik heb toen ook met een gedeelte van onze tekst de rouwdienst moeten leiden. En met name die woorden: vrees niet. En dat Johannes dan de rechterhand voelde op de schouder en bemoedigd werd. En daar lag hij als dood aan de voeten van die verhoogde Christus. En dominee P. Roos die had een aantal autobiografische dingen geschreven. En die had ik gekregen ook om dat te gebruiken tijdens de rouwdienst. En daarin schreef hij ook dat hij dat kende. Hij wist wat het was, die vrees van Johannes. Om te beven voor de heiligheid en de majesteit van die verhoogde Christus. Maar ook dat hij kennelijk toen beleefd heeft wat Johannes ook meemaakte, die bemoediging die Christus hem gaf. Hij is toen gestorven in de tijd van corona, dat weet u wel. En toen heeft hij toch ook echt mogen ervaren dat hij de sleutels heeft van de dood en de hel. Het is een woord van bemoediging dus. Ook een woord van bemoediging in de tijd waarin wij leven. Jongelui, wij leven niet in een makkelijke tijd, dat weten jullie ook wel. Als je denkt alleen al wat er in het Midden-Oosten aan de hand is en wat een impact dat heeft op het hele wereldgebeuren. Maar wij leven ook niet in zo'n makkelijke tijd als het gaat om het kerkelijke leven. We hadden er in de consistorie nog even een gesprekje over. Ik moest er vannacht ook nog aan denken. Wat is dat erg? Als je gaat zien dat een kerk uiteen gaat. Daar leid je onder. Ik hoop dat u daar ook onder leidt. Maar het loopt toch die verhoogde Christus niet uit de hand. En daar willen we dan naar luisteren. De opgestane en verheerlijkte Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. Drie gedachten. We staan stil bij zijn verheerlijking. Ten tweede bij zijn nabijheid. En ten derde bij zijn bevoegdheid. Dus de opgestane en verheerlijkte Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. Zijn verheerlijking, zijn nabijheid en zijn bevoegdheid. En toen ik hem zag, inderdaad, hij ziet hem. Wie is dat? Dat is Johannes. Johannes is dan, jongens en meisjes, al een man van 100 jaar. Misschien ben je nog nooit een man van 100 jaar tegengekomen. Ik wel. Ik heb er wel eens één begraven. Die was 110 jaar oud. Dat is echt een zeldzaamheid. En waar is hij dan? Op Patmos, een eilandje vlak voor de kust van Turkije. Waarom is hij daar? Hij is daar als een gevangene. Hij is verbannen. Dominee in Efeze. Maar ondertussen heeft hij te lijden van de vervolgingen van keizer Domitianus. Die keizer is de opvolger van de bekende keizer Nero. Onder de keizer Nero is de eerste vervolging in gang gezet tegen de christenen. En onder deze keizer werd het alleen maar erger. Waarom eigenlijk? Nou, dan moet je weten dat keizer Domitianus van zijn onderdanen dwong dat ze hem Domus, Dominus, het Deus wilden noemen. Dat betekent Heere en God. En dat deden de christenen niet. Ze wilden echt zich onderwerpen aan het gezag van deze keizer. Trouwe burgers zijn. Zachtmoedig zijn in de samenleving. Anderen volop helpen. Ook trouwe slaven zijn als zij slaaf waren. Maar dat deden ze niet. Je zou zeggen van, betere onderdanen en burgers zijn er niet. Als je een goed christen bent, dan ben je ook een goed burger hoor. En waarom dan toch zo gekant tegen die christenen? Omdat ze God haten en Christus haten en het woord haten. Heb u daar ook zo'n last van? En jij misschien op schoolplein. Dat je denkt van, Waarom hebben ze nou de pik op me? Waarom kijken ze me zo schuin aan en zeggen ze, nou, daar heb jij toch geen verstand van? Is dat omdat je een christen bent? Een christin? Bij Johannes was dat het geval. De duivel heeft het vooral gemunt op Gods knechten, want die hebben een strategische positie. En hij denkt, als ik zo'n knecht uitschakel, of een ambtsdrager, dan heb ik één die in het front staat, die leiding moet geven. En vandaar dat Johannes gevangen genomen werd en daar op dat eiland geplaatst. En je kunt wel nagaan, één gedachte heeft hij, dit wordt mijn kerkhof. Hier zal ik sterven. Gelukkig is dat niet zo, hij is nog weer teruggekomen. Maar als je dan op zo'n eiland geplaatst wordt, dan denk je uitgediend. Nou ja, zegt iemand, dan wordt het toch ook wel tijd als je 100 jaar bent om te stoppen. Maar dat hoeft voor de Heere geen sta in de weg te zijn. Want de Heere heeft nog een hele grote taak voor hem, waar we tot op de dag van vandaag nog belang bij hebben. Namelijk om het boek Openbaringen te schrijven. Echt een troostboek. Een boek dat moet je bestuderen, juist in onze dagen. Sommigen vinden het een eng boek. En er staan ook echt wel enge dingen in, kinderen. Maar toch moet je van mij geloven dat dat boek echt bedoeld is om juist een vervolgde, verdrukte kerk te bemoedigen en te laten zien, ondanks de macht van het beest uit de afgrond, dat is de duivel, ondanks de antichrist, de politieke macht, en ondanks de valse profetie, zal de Heere er garant voor staan dat zijn kerk niet ten onder zal gaan. En Johannes krijgt dan visioenen. Dat is anders dan een droom. Als je droomt, dan slaap je lekker. En dan zie je dingen die herkenbaar zijn. Maar je maakt er geen deel van uit. Bij een visioen is het anders. Dan ben je klaar wakker. Maar dan zie je iets wat je normaal gesproken niet ziet. En je bent er ook ten volle bij betrokken. Soms verricht je daar zelfs een handeling in. Het is zondag. Het is de dag des Heren. Johannes staat op het strand. En dan hoort hij opeens een stem. Als van een bazuin. En juist dat hier dat muziekinstrument erbij staat, heeft wat te zeggen. Dat is een signaalinstrument. Een signaal dat gebruikt werd om het volk te verzamelen ten oorlog bijvoorbeeld, als een vijand in aantocht was. Maar ook een signaal dat gebruikt werd ter overwinning. En dat is het vooral hier het geval. En die stem die zegt dan, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En dan hoort Johannes een opdracht. Schrijf dat in een boek hetgeen gij ziet. En zend het aan de 7 gemeenten die te Klein-Azië zijn. En dan worden al die gemeenten genoemd. Dus die is bestemd voor dat kerkverband. En je kunt wel nagaan, dat zou ik ook doen, als ik zo'n stem hoorde, dat ik me omkeerde. En dat doet Johannes ook, om te zien wie dat nu is die deze stem uitspreekt. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij 7 gouden kandelaren. Misschien hebben jullie wel zo'n kandelaar thuis. Zo'n 7-armige kandelaar. Het beeld van een gemeente. 7 gemeenten. En in het midden van die zeven gouden kandelaren, ze zullen wel in een cirkel staan, staat daar de Zoon des Mensen, zo wordt hij genoemd. Dat is een hoogheidstitel uit het boek Daniël. En kijk eens hoe hij gekleed is. Hij is gekleed tot aan zijn voeten met een lang kleed. En dat is vooral het kleed van een priester. En vervolgens, zo staat er, heeft hij een gouden gordel om. En dat is het gordel van een koning. Het is dus een koningpriester die Johannes ziet. En jongens en meisjes, zijn haar is spierwit. Dat is de kleur van de hemel. En zijn ogen zijn als vlammenvuurs. En dat wil zeggen dat hij alles ziet en dat hij dwars door alles heen kijkt. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, gloeiend als in een oven. En dat wil zeggen dat hij met die koperen voeten alles onder zijn voeten zou vertreden. Allen die vijandig tegenover hem staan. En zijn stem was als een stem van vele wateren, als een neerstortende waterval. Moet dat een ontzaglijk geluid zijn geweest? En dan een bemoediging. Ik heb er echt wel eens moed uit gehad. Hij heeft in zijn rechterhand namelijk zeven sterren. En dat zijn de zeven dominees van die gemeenten, de voorgangers, als een teken dat ze door hem geroepen en gezonden zijn. En dat hij ze zal sterken tot hun taak. En in zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Kind van God in ons midden, dat weet u wel. Dat is de uitwerking van het woord Gods. Wet en evangelie. Die scherpe kant om u te ontdekken aan uzelf. Maar ook die helende kant van het evangelie om te genezen met het evangelie. En zijn aangezicht was gelijk de zon in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. Dat kun je je wel voorstellen, toch? Als je de heiligheid en de heerlijkheid en de majesteit je enigszins kunt voorstellen, maar als je dat dan ook daadwerkelijk ziet, dan valt Johannes sprakeloos neer. Onbewegelijk ligt hij op de grond, hij durft zijn hoofd niet op te heffen. Nee, hij valt niet dood neer, maar als dood, vol van vrees, vanwege de heiligheid en de majesteit Gods. Je leest in de Bijbel van nog zo'n iemand die zoiets beleefde. Ik lees u dat voor in Daniël 10 vers 7 tot 9. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet, doch een verschrikking viel op hen en zij vloden zich om zich te versteken, te verstoppen betekent dat, en ik werd alleen overgelaten en ik zag dit grote gezicht en er bleef in mij geen kracht over. Hij werd ter plekke een oude man, zou je zeggen, en mijn sierlijkheid werd in mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. Maar Johannes toch, je bent toch een kind van God? Je hoeft toch niet bang te zijn voor de Heere Jezus? Denk eens aan 60 jaar geleden toen je voor het eerst hem mocht zien op de prediking van Johannes. Toen hij zei, zie het Lam Gods. Denk nou eens aan de tijd dat je aan het avondmaal op zijn borst rustte. Johannes toch, je bent toch een kind des Heren. Je bent toch gewassen en gereinigd door het dierbaar bloed van Christus. Je hoeft toch niet te vrezen. Maar gemeente, op dat moment ervaart Johannes het grote verschil dat er is tussen hem en die verhoogde Christus. Hij ervaart dat hij nog lang niet klaar is om de volle gemeenschap met die verhoogde Christus echt bewust mee te maken. Hij ervaart dat hij nog zoveel van dat goddeloze, verdorven bestaan bij zich heeft, gemeente. Heb je er ook zo'n last van? Van die oude Adam. En dat doet hem beven. Hij is een tweemens. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Enerzijds dat je een nieuw hart hebt, maar anderzijds dat je ook nog een oud hart hebt. Dat oude bestaan, dat boze bestaan, dat zich aan de wet van God niet wil onderwerpen, dat vijandschap is tegen God. En dat is bij Johannes nog niet helemaal afgestorven. En het tweede wat hij merkt is, ik ben nog lang niet gelijkvormig aan die verhoogde Christus. Ja, dat ligt wel in de belofte. En dat heeft hij door het geloof wel mogen omhelzen. Maar dat is bij hem nog niet volkomen. Hij beseft wat de catechismus belijdt, dat hij nog maar een klein beginseltje heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Nee, hij is niet in staat om op dit moment God en Christus van aangezicht tot aangezicht te zien. Het was bij Johannes dus niet alleen maar een moment van eerbiedig buigen voor die verhoogde Christus, maar hij schrikt zich geweldig. Nee, dat doet niet tekort aan de rechtvaardiging door het geloof alleen. Door de rechtvaardiging ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen vlek in zijn Israël, gemeente. Door de rechtvaardiging ziet God zijn kind aan in Christus. Maar het gaat hier om de beleving van een kind des Heren. Hoe hij zichzelf waarneemt. We horen een kind van God in Psalm 143 vers 2 belijden. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, dan zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Ja, maar zegt iemand die de dogmatiek goed kent, eenmaal rechtvaardig is toch altijd rechtvaardig, dominee? Nou, dat is wel zo, als het gaat om je staat, maar als het gaat om de stand van het geestelijke leven, dan zegt John Owen, dan moet een mens dagelijks gerechtvaardigd worden door het waarachtig geloof in Christus. Telkens hebben ze de vergeving van zonde nodig. En ze moeten hoe langer hoe meer sterven aan zichzelf. Ze zijn nog niet volkomen heilig. En wat is dat nuttig, gemeente, om dat eens te benadrukken, ook in ons midden. Wat, dominee? De heiligheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Want wat is dat dikwijls in tegenspraak met het platvloerse en oppervlakkige praten over Jezus. En jongelui, ik hoop niet dat je daarin meedoet. Alsof Jezus een vriendje is die op gelijk niveau staat met ons. Dat is volstrekt niet waar. En begrijp me goed, ik wil niets afdoen aan het tere en nabije leven in de omgang met Jezus. Door het waarachtig geloof. Maar Gods kinderen, die verstaan het, dat hij wel de heilige is. De verhoogde. de volmaakte, dat hij waarachtig God is, die weliswaar heel laag afdaalt. Juist wanneer we zo vreesachtig op de grond liggen vanwege ons bestaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn nabijheid. Want dan gebeurt er iets. Iets heel wonderlijks. Zo kostelijk. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, tot mij, zo heel persoonlijk, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we dan stap voor stap die woorden langs gaan, gemeente. En ga dan ook eens na of je daar zelf iets van kent. En hij legde zijn rechterhand op mij. Hij voelt het. Heb je dat ook wel eens gevoeld? Ik heb het echt wel eens gevoeld, hoor, gemeente. Meerdere keren. Wat voel je dan, zegt iemand? Dan voel je de liefde. Dat is toch wel zo kostelijk als je de liefde Gods ervaart. Juist wanneer je zo vreesachtig bent. En als een bevend rietje voor God ligt en hij legt dan zijn rechterhand op mij. Jawel, niet zijn linkerhand. Je leest niet zoveel van de linkerhand in de Bijbel van God. Maar als je het leest, dan is dat altijd ten nadele. Niet in zijn gunst. Maar als het gaat om zijn rechterhand, dan gaat het om die rechterhand waarvan Psalm 118 vers 8 zingt. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Daar heb je het. Dat is die rechterhand van Gods genade, van Gods gunst. En dat is een teken. En dat teken, dat doet echt iets. Als dat gebeurt. Wat gebeurt er dan? Dan word je in je hart gesterkt. In de genade van God. Gesterkt. Tot. Ja, tot de geestelijke strijd, zou je zeggen. Want die ervaart Johannes natuurlijk wel in deze. Hij zal gebeefd hebben en gezegd, Heer, ik ben nog lang niet die ik zijn moet. Maar ook gesterkt tot zijn taak waartoe hij geroepen is. En wat komt de Heere dan toch altijd op tijd? Als je misschien bedroefd bent. Als je het niet meer ziet zitten. Moedeloos. Hoe moet het toch verder? En let dan op de volgorde die hier de Heere Jezus ook hanteert. Eerst een daad en daarna een woord. Eerst de versterking en dan de vertroosting. Net als bij die moedeloze profeet Elia, die daar onder de jeneverstruik zegt, Heere, ik zie het niet meer zitten. Waar leef ik eigenlijk nog voor? Neem me maar weg. En wat doet de Heere dan? Die geeft hem gewoon eerst eten en drinken. En doet hem flink slapen. Dus eerst een daad. En dan wordt hij versterkt. Om daarna een woord te ontvangen. Welk woord dan? Vrees niet. Maar er is toch alle reden om te vrezen, Heer. Maar als de Heere dit zegt, dan drijft hij die bange vrees uit. Want die bange vrees, Johannes, dat is een blokkade voor je. Een blokkade in je geestelijke strijd en blokkade ook voor je taak. Vrees niet, hier is een woord ter vertroosting, Johannes. Een woord van liefde voor je. Een woord van bemoediging. Een woord waarin je duidelijk toch voelt een vertrouwen, een bemoediging. Vrees niet. En dan zegt de Heer niet tegen Johannes, want je bent toch bekeerd. Je bent toch gerechtvaardigd door het geloof. Je weet toch van het spreken Gods in je leven. Ja, dat laatste. Daar bemoedigt de Heer Jezus Johannes mee. Luister maar. Wie de Heer Jezus is. Ik ben. Hey, bekende woorden voor Johannes. In het Johannes-evangelie heeft hij 7 ik ben uitspraken opgetekend. En nu weer een ik ben uitspraak. De verbonds Jehova, de Heere. Ik ben de eerste en de laatste, Johannes. Ik ben de eerste in de schepping, maar ook in de herschepping. Ik ben de eerste in jouw leven, Johannes. En in het leven van die 7 kandelaren, van die gemeenten. Johannes, dat weet je toch nog wel, dat ik de eerste ben geweest in je leven. Toen je tot waarachtige bekering kwam. En ik ben ook de laatste. Ik zal dat werk voleinden. Je voelt wel aan, gemeente, die woorden die passen zichzelf toe. Of je daar iets van kent of niet. Niets kan mijn werk aan het wankelen brengen, Johannes. Het beest uit de afgrond niet, de antichrist niet, de valse profeet niet. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd. Want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. En ik zal je weer wijzen op dat fundament, luister maar, en die leef. En ik ben dood geweest, en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dan opent de Heer Jezus Johannes zijn ogen weer van dat stevige fundament. Eerst zegt hij, en die leef. Letterlijk staat er in het Grieks, ik ben de levende. Ik ben de levende God. Ik ben je schepper en je onderhouder. Ik ben de levende, dat kun je weten. Als je de Heere kent in je leven, dan zeg je, ja, die God is voor mij geen dode God. Echt niet. Hoe kun je dat weten? Dan kun je weten dat God die luistert naar me. God die geeft me antwoord. God die neemt me bij de hand. God die leidt mijn leven. God die laat me soms kennelijke dingen zien. En dat doet God in Christus in het leven van zijn volk. En dan zegt hij, maar ik ben dood geweest. Voor jou, Johannes. Daarom lig je nu niet dood aan mijn voeten, maar als dood. En daar is Johannes zelf getuige geweest, dat hij dood geweest is. Dood, om zo te betalen voor je zonde en schuld, Johannes. Hier gaat de Heer Jezus in het kort zijn borgtocht aanwijzen door ook daarachteraan in één adem te zeggen, en ik leef tot in alle eeuwigheid, en dat doe ik voor jou, Johannes, voor al mijn knechten en voor de gemeenten, voor de 7 kandelaren, voor de kerk Gods op deze aarde. Ik leef tot in alle eeuwigheid, niemand zal mij meer kunnen doden, Johannes, hoewel er een poging gedaan zal worden om mij telkens te doden. En dat ervaart Gods kind in zijn hart. Want waar heeft de duivel het op gemunt, gemeente? De duivel heeft het altijd gemunt op het kind. Op het levende kind. Het levende kind in de prediking. Het levende kind in het hart van een kind van God. Om dat te doden. Maar nooit zal de duivel in staat zijn om hem te doden. Ik leef tot in alle eeuwigheid om je te versterken, Johannes. Kind des Heren in ons midden. Je te bemoedigen in die duistere wereld. Zal dat echt waar zijn? Zegt een aangevochten, bestreden kind van God in ons midden. Amen, zegt de Heer Jezus. Dat zegt hij er natuurlijk niet voor niets achter. Dat is een heel belangrijk woord. Dat zal waar en zeker zijn. Daar heb je geloof voor nodig, gemeente, om dat te omhelzen. Om daar ook amen op te zeggen. Kijk, en daarom moet een kind van God geoefend worden in deze zaken. Om niet af te gaan op dat bibberen. Ik bedoel op je gevoel. Om niet af te gaan om te zeggen van ja, wat voel ik er dan van? Wat voel ik er niet van? Wat voel ik er wel van? Maar om geoefend te worden in het geloof. Het oog buiten jezelf te houden. Want ook die gevoelige aanraking is iets wat van buiten afkomt. Dat kun je zomaar niet oproepen van binnenuit. Dat kun je zomaar zelf niet maken. Maar dat is een gevoelige aanraking van buitenaf. Soms doet hij dat door het sacrament. Sacrament van het heilig avondmaal. Of de heilige doop. En dan het woord dat weer van buiten afkomt. En dat zicht op Christus. En daarom gaan we eerst daarvan zingen. Aanbid hem dan, nederig, al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven. Een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezicht te beven. De opgestane en verheerlijkte Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. We hebben stilgestaan bij zijn verheerlijking. En ook bij zijn nabijheid. En dan luisteren we nu naar zijn bevoegdheid. Want dan voegt hij eraan toe, ik heb de sleutels van de hel en de dood. Het is opvallend dat hij zichzelf deze bevoegdheid toekent. Hem is gegeven van de Vader alle macht in hemel en op aarde. Maar ik heb nu de sleutels van de hel en van de dood. Jongens en meisjes, misschien ben je wel heel bang voor de hel. Ik wel hoor. Dat is ook echt iets heel ergs. En ik hoop dat je er niet in komt. Dat je naar de hemel mag. Dat je een nieuw hart van de Heere krijgt. En de dood. Dat is ook iets om bang voor te zijn. Maar als hier staat, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dan geeft de Heer Jezus daarmee aan dat hij dus daar de macht over heeft, over de hel en de dood. En nou gebruikt de Statenvertaling voor de vertaling hel twee betekenissen. De ene betekenis is het dodenrijk en de andere betekenis is de plaats van de eeuwige verdoemenis. En het gaat hier in onze tekst over het dodenrijk. En in het overige van Openbaringen trouwens ook. Als het woord Hades vertaald wordt met hel. Dat wordt straks wel duidelijk. Maar hoe moet ik me dat hier nou voorstellen? Want ja, sleutels in je hand, kinderen, dat snappen jullie wel. Dan heb je natuurlijk een zekere macht om een deur te openen, of een kluis, dat je toegang krijgt wat er in is. Nou, zo moet je je dat ook voorstellen, hè, dat het gaat hier om een dodenrijk, een stad zou je kunnen zeggen, een spookstad. En achter de deur, daar is de dood en het graf, het dodenrijk. En weet je wie daar nou altijd mee bezig is? Dat is de duivel. En de duivel die maakt daar mensen bang mee. Eerst niet hoor. Eerst gaat hij zichzelf heel aantrekkelijk maken. En de wereld aantrekkelijk maken. Maar hij heeft maar één doel en dat is je dood. Je eeuwige dood. Kijk, en daarom moest er iemand sterker zijn dan de duivel. Nou, dat is niemand van ons. Niemand kan hem die sleutels ontfutselen. Dat is alleen de Heer Jezus. De Heer Jezus die heeft hem overwonnen. Kruis van Golgotha. En daarom heeft hij nu de sleutels van de hel en van de dood. En je moet deze woorden dan ook lezen in het kader van heel het boek Openbaringen, gemeente. Want Johannes zal in vele visioenen zien dat duizenden mensen zullen sneuvelen, zullen gedood worden. En daarom kan ik best begrijpen, jongens en meisjes, dat je het boek Openbaringen soms wel eng vindt. Maar dan moet je je toch proberen te bedenken dat de Heer Jezus de sleutels heeft van de hel en van de dood. Je leest dat bijvoorbeeld in Openbaringen 6, van die paarden en dat ene paard, dat is dat vale paard. En als dat vale paard rondgaat met een zwaard en met de honger, dan worden er velen gedood. En achter dat vale paard komt de hel. Dat betekent dat al die mensen dus in dat dodenrijk terechtkomen. En je leest dat ook in Openbaringen 20, vers 13 en 14. Daar lees je dat Christus op een gegeven moment de dood en de hel bij hun kraag pakken en werpen in de poel die dat brandt van vuur en zilver. En dat is de andere betekenis voor de hel. De tweede dood. Maar dit is een troostwoord. Ik heb de sleutels van de hel en de dood. En ik bepaal wie daar in blijft en wie daar uitverlost wordt. En ik zeg het zo omdat het hier gaat om het dodenrijk. Om de mensen die allemaal al begraven zijn. Niemand kan iemand uit een graf halen, nietwaar? Maar hij wel. En daarom is dit een troost voor Johannes. Johannes, je bent nu 100 jaar. En nog eventjes. En dan sterf je. En al zou je dan hier helemaal niet begraven worden. Want ja, als je daar alleen verbannen bent en je denkt, ik sterf hier nog een keer, dan lig je daar en niemand kijkt dan naar je lichaam om. Maar Johannes, luister nou eens, ik heb de sleutels van de hel en de dood. Daar ga ik over. Ik zal over je lichaam waken. En daarom staat er ook op een graf van een kind van God. Hier rust tot op de dag van de wederopstanding. En dan lees je de naam, misschien wel van je opa. Dat je zegt, ja, die is pas overleden, maar ik geloof echt dat opa naar de hemel is. Nou, dat klopt ook wel. Dat is zijn ziel. Maar dat lichaam ligt natuurlijk nog in het graf. En dat zal dan een keer opgewekt worden. En dat doet de Heer Jezus, want hij heeft die sleutel van de hel, van het dodenrijk. Maar dat betekent ook dat hij de bevoegdheid heeft om degene die onbekeerd sterven ook wel op te wekken, jazeker, maar dan tot een eeuwige verdoemenis. Dat is iets verschrikkelijks. Dat voel je wel aan. En daarom is het een groot voorrecht dat je onder de bediening van het evangelie verkeert, om vanuit die welverdiende straf een weg ter ontkoming te zoeken. Die je gepredikt wordt in hem, die zegt, ik leef en ik ben dood geweest, hoor je het? Ik weet wat het is. Om oog in oog te staan met de dood. Waar niet ene chirurg een antwoord op heeft. Maar je leest ook dat als de Heer Jezus sterft en roept, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dat hij geeft de geest. Het wordt niet van hem afgenomen door de dood. Nee, hij heeft het onder controle. Hij beheerst de dood. Daarom, kind van God in ons midden, u hoeft niet bang te zijn voor de dood, hoor. Echt waar niet. Al plaagt de duivel u ermee. Maar u hoeft er niet voor te vrezen. Want hij heeft die angel, die prikkel eruit genomen. Dat is de zonde. Misschien heb je wel eens een wespensteek gehad, hè? En wat doet je moeder dan? Dan zegt je moeder, kom hier, ik probeer de angel eruit te halen. En dan ga ik zuigen. Het gif eruit te zuigen. En ze spuugt het natuurlijk uit, ze slikt het niet in. En ze kijkt of het niet gaat zwellen. Nee, 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 het gaat niet zwellen. Gelukkig. Kijk, en dat is eigenlijk een beeld voor de zonde. Die angel zit er diep in. En die zwelt in mij. Jonge mensen. Merk je dat? Die groeit in mij. Kijk, en nou moet die prikkel eruit gehaald worden, want die prikkel, dat is de prikkel voor de dood. Dat is de reden waarom de dood je opeist, omdat je tegen God gezondigd hebt. Kijk, en die angel, die heeft Christus er nou uitgehaald. Dat kan je moeder niet, dat kan je vader niet, dat kan alleen Christus. En dat heeft Christus nou voor zijn volk eruit gehaald. Daarom die angel, die is eruit, kindersheren. Hoe de duivel ook probeert je te bestrijden met de dood. En dat doet hij bij wijlen, hoor, dat doet hij echt. Maar hij zal het verliezen. En daarom oefen je toch in het ware geloof. Oefen je toch in die vragen die de apostel Paulus stelt. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat is de taal des geloofs. De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus, onze Heere. En daarom is het o zo waar. Wat we samen gaan zingen. Zijn machtig arm beschermt de vromen. En red hun zielen van de dood. Amen.